Ik heb boven mijn preek staan, bron van leven. Een week geleden ongeveer gingen wij met Seel, hij kan wel over hem praten, want hij is er nu toch niet. Gingen wij met Seel, onze zoon van 15, naar het Willem van Oranje, hoe heet dat college eigenlijk daar in Den Bosch? Koning Willem 1. Want hij moet een nieuwe studierichting kiezen. En hij is de laatste tijd sinds wij weg zijn uit de schuur, heeft hij heel de schuur in beslag genomen. Want het is één grote werkplaats geworden. En hij sleutelt dan scooters en brommers en een crosser en van alles. En dat is helemaal, hij zei pas tegen Willemien, als ik dat nou heel de dag kon doen. Hij zegt, dat zou dat geweldig zijn. Dus toen gingen wij zoeken naar een nieuwe studierichting voor hem. En toen kwamen we daar en toen zei hij iets met motoren of sleutel of zo. Dus we moesten helemaal doorlopen naar de gang en dat was een grote zaal. Er stonden allemaal mensen met prachtige banners en van alles stond daar. Dus wij liepen naar zo'n man toe die daar helemaal uitgestald stond met zijn spullen. En we vroegen aan hem van nou, hij wil iets van sleutelen. En die man die begon van alles uit te leggen. Een beetje algemeen verhaaltje van ja, ik kan dit kiezen en dat kiezen. Je hebt nog deze mogelijkheid en die mogelijkheid. Ja, voor Seel niet zo'n interessant verhaal. Hij slenterde gewoon weer verder. En er stond daar een meisje, die stond daar bij een fiets en een scooter en een crosser. Dus daar liep hij naartoe. En ja, hij liep een beetje achter hem aan. En zij vroeg aan hem van, ja, wat wil je eigenlijk? Hij zegt, ja, ik sleutel al met scooters, maar ik wil eigenlijk motoren. En zij keek hem aan en ze begon al te stralen. En ze zegt, ja, we hebben hier motoren. En we hebben praktijk, maar we hebben ook theorie in de werkplaats. En we krijgen die theorie en dan kunnen we het gelijk toepassen in de praktijk. En ze begon helemaal enthousiast te praten. En ik zat zo eens naar haar te kijken. En toen keek ik opeens naar haar handen en die waren helemaal zwart. En ik dacht, zij sleutelt zelf ook. En ik denk, het is er niet te geloven. En toen zegt ze tegen Seel, ja, want ik doe die opleiding ook. En wat doe jij? Wat sleutel jij? En in het weekend? Zegt ze, ja, in het weekend sleutel ik ook. En ik race ook, zegt ze. In het weekend. Ik dacht, nou, gekker moet het niet worden. Ik denk, ze sleutelt aan motoren. Ze randen zijn zwart van de motoren. En als ze vrij is, dan ligt ze er ook nog onder. Of ze zit erop en ze race harder dan 200 km per uur over een circuit heen. Maar goed, wij moesten natuurlijk in dat lokaal gaan kijken. Maar ja, zie je zoon daar maar eens mee te krijgen natuurlijk. En we hoorden ze over tweetakt praten en viertakt en het verhaal ging allemaal maar door. Het is heerlijk om te zien als iemand passie, enthousiasme voor iets heeft. Misschien heb jij dat ook wel. Dat je passie hebt voor iets, dat je enthousiast bent voor iets. Ik geloof niet dat haar moeder tegen haar moet zeggen, 's morgens als ze naar school moet, van kom uit je bed, want je moet naar school. Dat geloof ik niet. Ik denk dat zij 's morgens uit haar bed springt, volle enthousiasme. En als een speer, waarschijnlijk niet op de motor, maar naar haar school toe gaat en blij is dat ze weer in die werkplaats staat. En dat ze weer kan sleutelen en bezig kan zijn met motoren. Het geeft energie. Als je passie hebt voor iets, geeft energie. Het komt van binnenuit. Het kost misschien wel energie om eraan te sleutelen, maar het kost geen moeite. Het is ontspanning. Het is net als een bron die als het ware opkomt uit de grond. Kijk, een vijver, als je een vijver graaft, die moet je elke keer vullen. Want je vult hem en dan op een gegeven moment loopt hij toch weer leeg. Daarom doen ze er een folietje in vaak. Maar als de bron, als die van onder uit de grond komt, dan loopt het vanzelf vol. En dat is in de bouw ook. Ik sprak afgelopen week met Nick en hij is in Sleeuwijk bezig. En dan hebben ze een grote put gegraven voor een kelder onder een appartementencomplex. En de pomp was uitgevallen. Nou, wat gebeurt er dan? Loopt die kelder, die loopt vol. Dat gaat vanzelf, daar hoef je niks voor te doen. Er zitten bronnen onder en die geven water. Je hoeft hem niet bij te vullen. Het gaat allemaal vanzelf. Nou, de Bijbel die spreekt regelmatig over de bron. De bron van het leven. De bron van het licht. En Jezus die, in Johannes 7 kun je dat lezen, die staat op het tempelplein en die roept, kom. Alle die vermoeid en belast zijn. Hij zegt, kom. Als iemand dorst heeft, laat hij komen en drinken. En wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Zegt hij ook tegen die Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Hij zegt, je kunt drinken van het water zoveel als je wil, maar je blijft dorst houden. Maar als je drinkt van het water wat ik je zal geven, het zal een bron worden binnenin je, die ontspringt tot in het eeuwige leven. Het begint te stromen. Je hoeft er niks aan te doen. Het gaat vanzelf. Wat een verschil is het. Of dat je wel aangesloten bent op die bron, of dat je niet aangesloten bent op die bron. Of dat je wel aangesloten bent op de bron van het leven door je door te knielen voor Jezus, een ontmoeting te hebben met Jezus, waardoor het levende water gaat stromen. En voor die tijd tappen we uit een andere bron. Het is, je bent, als je die bron niet kent, dan bevind je je niet op neutraal terrein. En dit is belangrijk om te weten. Als jij niet aangesloten bent op de bron van het leven, dan sta je niet op neutraal terrein. Kun je me volgen? Johannes 3, vers 16, spreekt over dat God zijn zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Maar er staat nog iets achter. Wie niet in hem gelooft, is reeds veroordeeld. Het is dus niet neutraal. Wij leven in een geestelijke oorlog. Je kunt niet zeggen, ik doe niet mee. Als jij in Oekraïne leeft en die Russen die zitten daar en de tanks rijden door de straten, kun je niet voor je huisje gaan zitten en zeggen tegen die Russen, ik doe niet mee. Ik blijf gewoon hier lekker zitten en rij maar door. Je bent onderdeel daarvan. En wij van nature drinken uit de bron die leidt tot de dood. Niet tot het leven. De bron die leidt tot de dood. Psalm 36, daar zien we die twee verschillen. Het is mooi als je je Bijbel erbij kunt pakken. Psalm 36. Deze psalm is eigenlijk verdeeld in twee gedeeltes. Het eerste deel. Dat is vanaf vers 2 tot en met vers 5. Dat gaat over de zondaar, de mens die voor zichzelf leeft. Hoe dat er dan uitziet. En vers 12 en 13 sluiten daarop aan. Die gaan over het einde daarvan. En dan 6 tot en met 11. Dat is een stukje van aanbidding. Een lofprijs op de grootheid van God, bron van licht en leven. Nou, laten we eerst het eerste deel lezen. Een psalm van David, de dienaar van de Heere voor de koorleider. De overtreding van de goddeloze spreekt in mijn hart. Ontzag voor God staat hem niet voor ogen, want hij vlijt zichzelf in zijn eigen ogen. Tot men zijn ongerechtigheid vindt en haat. De woorden van zijn mond zijn onrecht en bedrog. Hij laat na verstandig te handelen en goed te doen. Op zijn slaapplaats bedenkt hij onrecht. Hij gaat op een weg staan die niet goed is. Het kwaad verwerpt hij niet. En dan in vers 12. Laat de voet van de hoogmoedige niet over mij heen komen. Laat de hand van de goddeloze mij niet doen rondzwerven. Daar zijn zij gevallen die onrecht bedrijven. Zij zijn neergestoten en zij kunnen niet meer opstaan. Het gaat over de zondaar. De mens die goddeloos leeft. Godloos leeft. Hij kan heel humaan leven en tot grote zegen zijn voor anderen, maar dan kan het nog zijn dat hij godloos leeft, dat hij zonder God leeft. Dat hij zegt, ik ben zelfredzaam, ik red mezelf wel, ik heb God niet nodig. Geloof ik in God? Nee, ik geloof niet in God, ik geloof in mezelf. Weet je hoe vaak dat ik dat hoor? Mensen zeggen, geloof in God, ik geloof in mezelf. Nou, die tijd heb ik ook gehad dat ik in mezelf geloofde. Maar uiteindelijk crasht dat. Heel veel therapeuten zeggen dat ook. En mensen die in een crisis zitten, die zeggen, ja, maar je moet geloven in de kracht die in jezelf zit. Weet je hoe vermoeiend dat is? Nou, oké, daar gaan we weer dan. Stimuleren, weer een speech. Geloven in de kracht die in jezelf zit. Is een doodlopende weg. De goddeloze mens. Iemand die voor zichzelf leeft. Egocentrisch en egoïstisch. Hij staat hier, hij vlijt zichzelf. Hij heeft het goed met zichzelf getroffen. Hij is hoogmoedig. Ik heb niks nodig. Alles draait om mij. En dan kun je goed zijn voor een ander, maar dat doe je om de zegen te ontvangen voor jezelf. Altijd ik. Daar draait alles om. Zelf ingenomen. En dan kan iemand die in de kerk zit, dan zou je zeggen van iemand die gaat 2 keer op een zondag naar een kerk. En bij het eten s'avonds leest hij een stukje uit de Bijbel. En dan s'avonds gaat hij naar bed en dan knielt hij en dan zegt hij, Heere, wilt u mij bekeren? Gaat u het maar regelen. Ik hoor het wel, als u zo ver bent, dan kan ik lekker doorgaan met mijn leventje. Zo leefde ik zelf ook. Gaat u het maar doen. Leef ik lekker mijn eigen leven. Doe ik lekker waar ik zelf zin in heb. Dan ben je net zo ver van huis als die goddeloze mens die helemaal niks van God te maken wil hebben en niks van God wil weten. Je bent net zo ver. Je staat aan dezelfde kant. Ja, je bent godsdienstig. Dat wel. Je doet je uiterste best voor jezelf. Altijd maar ik. Ik sprak eens een keer met een man uit de kerk. Toen vroeg ik naar zijn hart. Ik zeg, maar heb je nou een relatie met Jezus? Waar gaat jouw verlangen naar uit? Hij zegt, Henk-Jan, ik ben zo koud als een snoek. Ik loop de kerk in en ik loop de kerk uit. Ik voel helemaal niks. Hij zegt, weet je waar mijn hart naar uit gaat? Hij zegt, kijk, daar staat hij op de Dam. De grote Mercedes. Daar gaat mijn hart naar uit. Hij was tenminste eerlijk. Tweede Timotheus 3 leert mij wat het hart van de mens is van nature. Dat kan heel confronterend zijn. Want de mens, ik zal even wachten tot jullie het hebben. Tweede Timotheus 3 vanaf vers 2. Want de mens zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam. Ik zou zeggen, het gezag ongehoorzaam. Thuis, misschien wel in een kerk, op straat. Kijk die filmpjes maar eens van de politieagenten, weet je wel, die vloggers, hoe dat daar gaat. De mensen hebben helemaal niks, joh, hebben schijt aan die agenten. Ze zijn het gezag ongehoorzaam. Onheilig, ondankbaar, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk. Ze willen niet verzoenen. Ze willen hun eigen recht halen. Daarom hebben zoveel mensen een rechtsbijstandverzekering. Dat is om je eigen recht te halen. Kwaadsprekers, onmatig, vreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand. En de conclusie is eigenlijk meer liefhebbers van zin, genot dan liefhebbers van God. Het draait allemaal om onszelf. En als je dan eens besluit, mijn leven moet anders, en je denkt, van, ik zal toch eens een keer een stap moeten zetten. En je gaat een boek lezen en je denkt, het gaat over het geloof, laat ik het eens proberen. En dan kom je erachter dat je totaal de aansluiting mist. Je mist totaal de aansluiting. Ik heb dat zelf ook ervaren. Ik dacht, ik zal toch eens een keer wat moeten gaan doen. Pak een boek uit de kast, een prekenboek die daar ergens stond. En ik lees 3 bladzijden en denk, ja, het is ook echt helemaal niks voor mij, heel dat geloof. Waar moet ik ermee? Totaal geen affiniteit ermee. Dood. Geestelijk dood. En we hebben gelezen in onze psalm, psalm 36, wat het einde is. Van die zondaar. Als God niet ingrijpt. Het laatste vers staat, ze zijn neergestoten, ze kunnen niet meer opstaan. Het eindigt, het stopt. Je denkt zelf dat je God bent, maar je zult erachter komen dat het stopt. Je denkt dat het niet ophoudt, maar het stopt. Het eindigt in de dood. En in hoofdstuk 37 vers 2 gaat het verder. Want als gras zullen ze snel verdorren, als groene grasscheutjes zullen zij verwelken. Het gaat over. En je zal het herkennen als je zo geleefd hebt en je tot levend geloof bent gekomen. Dan zal je dit herkennen. Dan denk je, ja, zo was mijn leven. Ik herkende het ook. Ik denk, dit was mijn leven. Dood, gericht op mezelf. Leven zonder God. Ik voelde mezelf God. Dat zei ik niet, maar zo gedroeg ik me wel. En misschien zit je hier wel en zeg je van ja, dit is mijn leven. Dit is nou precies hoe de vlag er in mijn leven bij hangt. Maar dan is de grote vraag. Hoe kom ik tot die nieuwe levende weg? Hoe kom ik van die bron die leidt tot de dood, tot de bron van het leven? We gaan naar het tweede gedeelte. En het tweede gedeelte wat we gaan lezen, je merkt gelijk de omslag in het tweede gedeelte. Het is een stukje van aanbidding. Heere, vanaf vers 6, uw goede tierenheid reikt tot in de hemel, uw trouw tot de wolken, uw gerechtigheid is als de machtige bergen, uw oordelen zijn als de grote watervloed, mensen en dieren verlost u, Heere. Hoe kostbaar is uw goede tierenheid, o God. Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Zij worden verzadigd met de overvloed van uw huis. U laat hen drinken uit uw beek vol verrukkelijke gaven. Want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Strek uw goede tierenheid over wie u kennen en uw gerechtigheid over de oprechte van hart. Dit is aanbidding met de conclusie. Want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Wat heerlijk is het als je dit kunt zeggen. Als je kunt roepen vanuit het diepst van je bestaan. Groot is uw trouw, o Heer. Iedere morgen aan mij weer betoond. Groot is uw trouw. Vader, wat bent u goed. Wat bent u machtig. Uw goedheid is als de bergen voor eeuwig en altijd standvastig. En dat je zonder angst zo tot jouw God mag komen om hem te aanbidden. En dat je een verlangen in je hart hebt, zoals dat lied zegt. Dicht bij u, Heer, wil ik zijn. Dicht bij u. Daar is vergeving, daar is genezing, daar is herstel. Daar mag je alles loslaten. Daar hoef je al die ballen niet meer in de lucht te houden. Dan mag je je overgeven aan hem en zeggen, Heer, ga u het maar doen. Ga u het maar regelen in mijn leven. Daar wordt de leegte die in jouw hart is gevuld met zijn heerlijkheid en met zijn aanwezigheid. En dan kom je in aanbidding voor God. En God spreekt in jouw duisternis, laat er licht zijn en er zal licht zijn. Want als God spreekt in jouw hart, laat er licht zijn, dan zal er ook licht zijn. En in dat licht zie jij het licht. Zie je een nieuwe en levende weg. Deze psalmdichter, dat is een ervaringsdeskundige. Dat kun je zien. Hij is er helemaal vol van. Ik was afgelopen week bij mij op kantoor. Er komt een oudere broeder. Was spontane actie. Hij zit niet in deze gemeente. En hij kwam langs zomaar eventjes. En hij zit in grote problemen. Hij zit financieel in de grote problemen. Zijn vrouw is heel erg ziek en het loopt naar een einde. We hadden een bakje koffie gepakt. En hij vertelde dat. Ik vroeg, hoe is het? Ja, dat allemaal problemen. En toen hij dat vertelde, zei hij, maar Henk. Hij zegt, en hij begon te stralen. Hij is met mij. Hij is bij mij. Hij zegt, ik kom hier naartoe. Hij zit naast mij. Als ik 's morgens opsta, is hij daar. Helemaal in aanbidding. Grote problemen, maar helemaal in aanbidding voor hem. Hij zegt, de laatste maanden, het gaat steeds slechter als ik naar mijn leven kijk. Maar ik zie maar 1 paar voetstappen in het zand. Met andere woorden, hij draagt mij. Hij loopt niet meer naast me, hij draagt mij. Helemaal vol was hij ervan. Dat is aanbidding. En wij hebben samen de Heere gedankt. Zeggen, Vader, wat bent u goed. U bent te prijzen tot in alle eeuwigheid. Heeft die broeder dat altijd gehad? Nee, zeker niet. Hij kent dat eerste deel ook. Een groot deel van zijn leven zo geleefd, zonder God. Maar nu leven als een aanbidder. Maar daarvoor leefde hij zichzelf. Hij dronk uit die bron. Die bron die leidt tot de dood. Dat is de bron van overspel, de bron van hoererij, de bron van onreinheid. Dat is de bron van losbandigheid. Dat is de bron van ruzie, de bron van woede aanvallen. Dat is de bron van angst, de bron van jaloezie. Die je van binnen verteert en uitholt. Dat is de bron van dronkenschap, van egoïsme. Dat is de bron van de dood. Die leidt tot de dood. Maar Jezus roept, kom. Ook vandaag roept hij, kom. En misschien zeg je van ja, ik ken die bron niet, dan mag je komen. Voor het eerst mag je komen tot Jezus. Maar misschien zeg je, ik ken die bron wel, want ik heb gedronken uit die bron, maar ik ben weer teruggegaan naar andere bronnen. Ik ben weer oude bronnen op gaan graven en daar ben ik weer uit gaan drinken. Bronnen die leiden tot de dood. Dat kan. Dat je een leven hebt gehad van aanbidding. Maar dat je die schermte nu mist. Je bent weer teruggegaan. Je bent weer andere bronnen gaan creëren waar je uit drinkt. En waar je denkt jouw vervulling uit te halen. En tot diegene zegt Jezus vandaag ook kom. Als iemand dorst heeft, laat hij komen en drinken. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste komen. En wie aangesloten is op deze bron, hoeft zichzelf niet bij te vullen. Dat is niet nodig. Je hoeft niet te vervallen in godsdienst, in de religie, om jezelf omhoog te werken naar God. Dat is allemaal zinloos. Want het loopt er weer uit. Het is allemaal maar tijdelijk. Wetten en regels. En als je aangesloten bent op de bron van het leven, dan loop je niet op je tandvlees om misschien wel te dienen thuis, te dienen in de gemeente, te dienen op een andere plek. Wie aangesloten is op deze bron, komt in aanbidding. En dan kost het wel moeite, maar geen energie. Dan kost het wel energie, maar geen moeite. Dat is wat ik bedoel. Kijk, dienen in deze gemeente kan voor mij energie kosten. Maar het kost mij geen moeite. Als ik aangesloten ben op deze bron. Dan gaat het namelijk vanzelf. Dan kun je wel zeggen, ik ben moe, want ik heb van alles gedaan. Maar ik prijs hem en ik dank hem. Voor het leven wat hij geeft, wat door je heen stroomt. Dan kost het mij geen moeite om te getuigen van Jezus mijn Heer als ik bij mensen ben. Ik loop biddend naar binnen. En ik bid nog harder als ik naar buiten loop. Mensen die totaal ongelovig zijn. Ik heb van de week ook weer, ik was zo in aanbidding voor God. Met mensen gepraat, klanten die helemaal niks met God hebben. Maar ik zie ze zoals Jezus de gemeente ziet. Ze hebben geen herder. Mensen die geen herder hebben, die leven voor zichzelf. Die worden niet geleid zoals wij geleid worden door de Heilige Geest. Ze zijn aan hun lot overgelaten. Dan krijg je bewogenheid voor die mensen. Zeg je, Heer, open mijn hart, open mijn lippen. Dat ik kan vertellen van wie u bent en hoe goed het is. Om te leven in aanbidding. Om aangesloten te zijn aan de bron van liefde. De bron van blijdschap, de bron van vrede, de bron van geduld, de bron van geloof, de bron van vriendelijkheid, de bron van goedheid, van zachtmoedigheid, van zelfbeheersing, de bron van het leven. Hoe kan ik aangesloten worden op die bron? Stop met strijden. Stop met strijden. Stop met proberen het zelf te doen. Stop met vechten voor jezelf en voor je eigen recht. Laat die ballen die je allemaal in de lucht houdt, laat ze maar vallen. Laat ze los. Je wordt er zo moe van. Stop met het zelf doen. Maar leg je leven volledig in de handen van Jezus. Wat de situatie ook is. Geef het over aan hem. Er is maar één manier, dat is knielen voor het kruis. Ook als jou gelovig bent. Hem alles te belijden en hem de toegang te geven tot jouw leven. Ieder facet. Ieder facet. Als je leeft vanuit deze bron, Jezus belooft het. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Dat is wat hij belooft. Ja, maar ik ben zo dor en ik ben zo mat en ik ben zo moe. En wat zegt Jezus? Als je aangesloten bent op mij, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Overvloed. Net als dat meisje met haar motoren. Nou, ik denk niet dat ze één keer of twee keer aan haar hebben moeten vragen. Wil jij die avond en volgende avond ook en die andere avond ook. Heel de avond daar staan om te vertellen over jouw motoren. Natuurlijk. Ze werd er wel moe van. Maar het kostte geen moeite. Dat ging gewoon vanzelf. Ze stond daar en Sil die begint vragen te stellen. Ze begint helemaal te stralen met haar zwarte handen en te vertellen over die motoren. En zo is het ook als we aangesloten zijn op de bron van het leven. En het kan voor ons allemaal. Het kan voor jou. Misschien heb je het nooit gekend. Dan weet je vanaf vandaag dat het mogelijk is. Waarom kan het voor ons allemaal? En het heeft geen relatie met jouw omstandigheden. Het heeft geen relatie met jouw verleden. Ja, maar ik, je moet eens weten waar ik vandaan kom. Ik heb zoveel meegemaakt. Zoveel ellende. Hoe dan? En ik weet, er zijn er, die zitten heel moeilijk. Maar ik weet zeker dat het kan. Dat ongeacht de omstandigheden, je kan leven vanuit deze bron. Die ons in aanbidding brengt. Waarom? Omdat God zichzelf verzoend heeft met deze wereld. Het is zijn plan. Kijk, wij alle missen van nature de heerlijkheid van God. Wij allemaal. Voor God zijn alle mensen gelijk. Er is geen onderscheid. Maar zijn verlangen is dat wij leven vanuit deze bron in aanbidding voor hem. En het is mogelijk. Hij heeft zichzelf verzoend. Het staat in 2 Korinthe 5. Ik heb het 2 Korinthe 5, dat tekstgedeelte, dat lees ik heel vaak. Als ik in mijn stille tijd zit en aanbidden ben. En als ik in aanbidding kom voor God, dan pak ik heel vaak dit stuk erbij. En dan lees ik het weer en weer en weer en weer. Ik kan er niet over uit. Wat God gedaan heeft voor ons. En 2 Korinthe 5 omschrijft dat zo krachtig. Daar staat vanaf vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Die tot dit oordeel gekomen zijn. Daar staat eigenlijk die tot deze conclusie gekomen zijn. Als één voor ons allen gestorven is, dan zijn ze allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem. Die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk, die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En aan hen hun overtreding niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij. Laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Gerechtigheid van God in hem. Dat betekent gerechtigheid van God. Zegt iets over de eigenschappen van God. Eigenlijk staat daar met als doel dat wij worden zoals Jezus. Die ons heeft laten zien wie God werkelijk is. Dat is het doel. Als ik dit lees, dit brengt mij in aanbidding voor God. Zeg ik, Heer, wie ben ik dat ik mag komen voor uw troon om u te aanbidden? Wie ben ik dat ik mag komen voor uw troon vanmorgen om u te aanbidden? Op grond van het bloed van Jezus. Alleen op grond van zijn bloed mogen wij komen voor zijn troon. Wij hebben allemaal geleefd, zoals ik net omschreef in Psalm 36 als zondaar. Dat was onze identiteit, onze natuur. Maar door het bloed van Christus, hij heeft de toegang geopend tot die bron van leven. De connectie met God de Vader. De levende relatie met hem. Daarom kon hij zo vrijmoedig op dat tempelplein roepen. Hij zei, kom, als je wil, kom. Kom en neem van het water om niet. Je kent het verhaal van Mefiboset wel. Het was een zoon van Saul. En David kwam aan de macht. Hij had zich teruggetrokken. Hij was kreupel. Toen ze op de vlucht sloegen als kind. Degene die voor hem zorgde, die struikelde. Hij viel. En daardoor was hij kreupel geworden. En David, die werd gezegend door God. En hij dacht na, hij dacht, wie in het huis van Saul zou ik kunnen zegenen? Dan ging hij vragen aan zijn knechten. Zei hij, is er nog iemand over? Zei ze, ja, Mefiboset. Hij zei, ga hem halen. Gingen ze hem opzoeken. En hij was kreupel en ze legden hem gewoon voor zijn troon neer. En toen zei Mefiboset dit. Wat is de reden dat u omziet naar een dode hond als ik ben? En dat zegt mij zoveel. Ik heb ook al eens tegen God gezegd, zeg, Vader, waarom heeft u omgezien naar een dode hond als ik ben? Dus niet om laag van mezelf te spreken, maar het leven wat ik net geschetst heb, het eerste deel van Psalm 36, dat was ook mijn leven. Er is maar één, als je zo leeft, dan ik wist, ik heb geen gesprek met God als ik sterf en zo voor hem kom. Als ik zo heb geleefd voor mijzelf. En dat Jezus roept en zegt kom. Dat de koning roept en zegt kom. En dat je beseft waarom zou de koning naar mij uitzien een dode hond als ik ben. Als je beseft wie je bent zonder Christus en je leert de liefde van Jezus kennen, dat brengt je in aanbidding. Als je nooit beseft hebt wie je bent zonder de Heer Jezus, kom je ook niet in die aanbidding. Wij, in onze oude staat, wij kunnen niet komen voor die troon van God. De realiteit is dat we eeuwig en altijd, als we sterven, moeten leven zonder de liefde van God. Dat is de straf. En dat Jezus naar ons toe is gekomen, omdat God zichzelf wilde verzoenen met deze wereld. En dat hij vandaag ook zijn handen uitstrekt en zegt, kom. Kom naar mij toe als je vermoeid en belast bent. En ik zal jou rust en vrede geven. Peter heeft een keer gepreekt de laatste keer over dat ongeluk wat hij meemaakte als kind. En dat ze in het water terechtkwamen. En dat er geen redding meer mogelijk was, maar dat er één man was die te water ging en ze eruit haalde. Dat is zo'n beeld van ons als mens. Wij zijn zonder Jezus ten dode opgeschreven. Maar God heeft een ander plan. Met ons leven, met jouw leven. En daarom zegt hij, kom. Hij wil dat je leeft vanuit deze bron. Wat je omstandigheden ook zijn. En dan zul je zien dat al die dingen wat jou nu naar beneden trekt misschien wel. Wat jou belast, wat jou vermoeit. Dat dat van je afvalt. Dat je gaat leven in aanbidding. Dat je de anderen gaat dienen vanuit aanbidding. Je man, je vrouw. Dat je gezin gaat dienen vanuit aanbidding. Je werk mag gaan doen in aanbidding. Ook al heb je misschien wel werk waarvan je nu denkt, wat doe ik daar? Maar in één keer ga je het licht zien. Maar dat we elkaar mogen dienen in deze gemeente vanuit aanbidding. Niet omdat het moet. Dat is zo vermoeiend. Als het moet. Zo vermoeiend. Maar omdat het kan. Omdat het mag. We gaan zo naar een lied luisteren, maar ik zal eerst nog een gebed uitspreken.